Thema voor de preek, Magnificat, het loflied van Maria. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het lied dat vanmiddag centraal staat, is bekend geworden onder de naam Magnificat. De naam van het lied is ontleend aan de eerste woorden van de Latijnse versie Magnificat, anima mea dominum. Mijn ziel maakt groot de Heer. Het is een van de beroemdste liederen in de christelijke traditie, gefluisterd in kloosters, gezongen in kathedralen, bij kaarslicht gepreveld in kleine afgelegen kerkjes, op muziek gezet door verschillende componisten, maar vooral natuurlijk ook bekend geworden door de bewerking van Johann Sebastian Bach met pauken en trompetten. U kent het ongetwijfeld wel. De lofzang van Maria behoort tot het kerstrepertoire van liederen die we de komende weken zeker zullen zingen. Het is in feite het eerste kerstlied dat we overgeleverd hebben gekregen. Ik zeg er maar bij, volgens mij ook een van de betere, misschien wel de beste. In deze middagdienst staan we met elkaar stil bij dit lied. En de eerste vraag is eigenlijk, hoe komt Maria ertoe om dit lied te dichten, te zingen? Wat vormt voor haar de aanleiding? En we kijken ook even naar de inhoud, want Maria zegt een aantal dingen over zichzelf. En ze zegt een paar kleine dingen over zichzelf en ze zegt ook heel veel over de Heere God. Vormen de drie punten in de preek. De aanleiding, wat zegt Maria over zichzelf, tweede punt. En wat zegt ze over de Heere God? Eerste aanleiding. Het was allemaal, zo zagen we dat vanmorgen, begonnen met de aankondiging van de engel. Als de engel Gabriel bij Maria haar leven binnentreedt en tegen haar zegt dat ze een zoon zal krijgen, die zoon van de Allerhoogste God is, dat die koning zal zijn tot in eeuwigheid, dan is Maria's reactie die van overgave. Zie, dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Bijzonder moment ook voor Maria, dat ze zich zo gewonnen geeft aan dit woord van God, wat via de engel aan haar wordt aangeraakt. Ontzettend moedig, als je erover nadenkt. Verbazingwekkend eigenlijk. Want het betekent nogal wat. Ze zal namelijk een ongetrouwde moeder zijn. Ze zal een kind krijgen voordat ze in het huwelijksbootje is gestapt. En de mensen om haar heen zullen haar daarom ook bekritiseren. Ze zal buitengesloten worden. Ze zullen van alles van haar denken. Ze zullen haar niet zomaar meer vertrouwen. Zo gaat het in de gemeenschap, de praatjes, de roddel gaan rond. Wie zegt dat ze geen seks heeft gehad met een andere man? Zwanger word je toch niet zomaar? Al die dingen, die blikken, praatjes, de roddel. Het zal haar ontzettend veel pijn gaan doen. Maar ze aanvaardt het woord van de Heere en geeft zich er helemaal daaraan over. Maar op het moment dat ze die boodschap van de engel ontvangt, is er bij haar nog geen vreugde. Geen opluchting, ook geen verwondering. En soms is dat in het geloof, dacht ik, eigenlijk ook wel zo. Dat je doet wat de Heer van je vraagt, hè, dat je een stap zet in geloof, de toekomst in, naar een broeder of zuster toe, naar een nieuwe taak, maar je begrijpt nog niet goed waar het goed voor is. Je hart komt er misschien nog niet in mee. En soms kun je zeggen, ik weet wat ik moet doen, ik weet dat ik moet volhouden, maar ik begrijp eigenlijk niet de weg die ik moet gaan. Ik begrijp niet waarom het dan zo moeilijk is. Als dit de weg is die de Heer mij wijst en ik ga die weg in vertrouwen, waarom is die weg dan zo ingewikkeld? Maar je doet het toch omdat je weet dat je hem gehoorzaam moet zijn. Zoiets doet Maria ook. Maar dan komt de volgende stap en dat is niet onbelangrijk. Als die engel haar die boodschap, die bijwonderlijke boodschap, als die engel dat evangelie verkondigt in het huis waar Maria zich bevindt, dan zegt hij daar ook bij, je nicht, je oudere nicht Elisabeth zal zwanger zijn. Of die oude vrouw die onvruchtbaar was, is zwanger en ze zal een zoon krijgen. En dat zet Maria in beweging. Ze pakt haar koffers en gaat met spoed naar het bergland in Juda, naar Elisabeth toe. En dan komen we bij wat we hebben gelezen, een bijzonder moment, als ze dan het huis binnenkomt en Elisabeth daar groet, dan wordt Elisabeth op dat moment aangeraakt, vervuld met de Heilige Geest. En in één keer krijgt Elisabeth profetisch een geweldig inzicht in de weg die God gaat. En ze roept met luide stem uit: waaraan heb ik te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? En ze zegt tegen Maria: gezegend ben je onder de vrouwen, gezegend is de vrucht in je schoot. Zalig is zij die geloofd heeft wat de Heere tegen haar heeft gezegd. En het zijn die woorden van Elisabeth die het hart van Maria raken. Die woorden komen binnen. Vooral wat Elisabeth zegt, wonderlijk eigenlijk, als je daar nog eens goed naar kijkt. De moeder van mijn Heer komt nu naar mij toe. Merkelijke uitspraak. Maria is een onbetekenend meisje uit Galilea. En ze spreekt in dat lied zelfs over haar nederige staat. Als straks de Heer Jezus geboren is en ze gaan samen met Jozef een offer brengen, dan brengen ze als offer 2 duiven. En dat was het offer van de allerarmste. Een ongehuwde moeder. Zwanger door toedoen van iemand anders. Buiten het huwelijk. Ja, wij weten dat er door toedoen is van de Heere God, dat de Heilige Geest over haar kwam. Maar dat wisten de mensen natuurlijk toen nog niet. En deze Maria hoort die ongelooflijke woorden. Waarom komt de moeder van mijn Heer naar mij toe? Het kind dat in de schoot van Maria is, wordt door Elisabeth aangesproken als mijn Heer. Het kind dat ze straks zal baren, dat is de Messias, de Zoon van de Allerhoogste God. Hij is de Hoogste Heer, mijn Heer. Bijzondere uitspraak die Elisabeth doet. Hoe weet ze dat eigenlijk? Nou, dat weet ze niet vanuit zichzelf. Dat heeft de Geest in haar hart gelegd. Hier zie je iets van het wonder, van het geheim van de incarnatie. Dat God mens wordt. En dat Maria daar de moeder van zal zijn. Hoe meer je erover nadenkt, hoe ingewikkelder is het om het te begrijpen. Het gaat je verstand te boven. Die bijzondere weg die de Heere God gaat. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Via dat meisje uit Galilea die zwanger raakt van de Heilige Geest. Hij legde zijn goddelijke glorie en majesteit af. Hij wordt één met ons mensen. Misschien kan je er alleen maar over zingen. Komt, verwondert u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint, zegt een kerstlied. Maar het zijn die woorden van Elisabeth. De moeder van mijn Heer. Gezegend ben je onder de vrouwen die bij Maria binnenkomen in haar hart. Je zou kunnen zeggen, nu valt voor haar het kwartje. En Maria barst uit met een loflied. Mijn ziel maakt groot de Heere Magnificat, anima meum dominum. Toen de engel haar het bericht bracht, gaf ze zich eraan over. Maar er was nog geen blijdschap, er was nog geen verwondering. Maar nu ze bij Elisabeth is, nu breekt het in zich door. En Maria gaat zingen. Gaat de Heere prijzen. En zo maakt ze het eerste kerstlied. Ik dacht, wel een bijzonder gebeuren eigenlijk. Misschien kunnen we daar wat van leren. Want hoe komt Maria tot een dieper inzicht? Hoe breekt bij haar het inzicht door van de weg die God gaat? De engel was het begin, maar toen ze bij Elisabeth kwam, toen viel het kwartje bij haar. In de gemeenschap met een zuster, met een familielid, die haar woorden van de Heer God doorgeeft, zo breekt bij Maria het inzicht door van de weg die God met haar gaat. En dat is nou misschien juist wel het geheim van gemeente zijn, dacht ik. Misschien is dat wel een les die we zomaar mee kunnen nemen vanmiddag. Want hoe vaak gebeurt het niet dat een woord van God via een broeder of zuster naar ons toekomt? Op een Bijbelkring of in een ontmoeting, dat je iets ontvangen mag wat echt van God blijkt te zijn. Wat je leven in zijn perspectief zet, waar je mee verder kunt, waar als het ware een puzzelstukje dat op de juiste plek valt. En zo heeft de Heere God het trouwens ook bedoeld, toch? Daarom heeft hij ons aan elkaar gegeven om juist ook elkaar te bemoedigen en die woorden van de Heere God door te geven. Hij spreekt via zijn lichaam. Ik las bij de Engelse schrijver C.S. Lewis, hij heeft een boek geschreven over de vier liefdes. Dat hij schrijft over een vriendenkring die hij had. Met bekende schrijvers, Engelse schrijver Williams en Tolkien. En toen Williams overleed, maakte Lewis daar een opmerking over. Dat vriendenkringetje werd wat uitgedund. En dan is de gedachte van, nou ja, als er minder vrienden overblijven, dan heb je meer gelegenheid om elkaar te leren kennen. Nee, zegt Lewis, zo is het niet. Juist doordat mijn vriend Williams is weggevallen, kan ik mijn andere, Tolkien in dit geval, minder goed leren kennen. Want ik heb mijn vrienden juist zo goed leren kennen in hoe ze op elkaar reageerden. In een interactie, een reactie, heb ik de ander dieper leren kennen. En nu mis ik dat, nu een van hen is weggevallen. Ik vond dat wel bijzonder. C.S. Lewis wil eigenlijk dit zeggen. Er is juist de gemeenschap nodig om elkaar en jezelf ook beter te leren kennen. En ik denk dat je de lijn wel door mag trekken dat het in het geloof ook zo is. Voor het kennen van de Heer Jezus. Er zijn mensen die zeggen dat ik wil graag een persoonlijke band met de Heer Jezus hebben om hem beter te leren kennen. En dat verlangen is prachtig. En dat is ook helemaal goed. Maar ik dacht, we hebben elkaar er wel bij nodig. In je eentje de Heer Jezus kennen, dat gaat je nooit helemaal lukken. Daar heb je elkaar voor nodig. En daarom zijn we hier samen, toch? We mogen elkaar op allerlei verbanden door de week zou ik ontmoeten. Juist daarom. Omdat we met elkaar, omdat het geloof, het evangelie, omdat de Heer Jezus een diamant is, om zo te zeggen. Iedereen ziet vanuit verschillende kanten, maar als je dat met elkaar deelt, dat wilde Lewis zeggen, dan wordt hij steeds rijker en schoner en mooier, completer voor je. Als je deel uitmaakt van de gemeenschap van de gelovigen, die de Heer Jezus liefhebben, dan kun je hem pas echt leren kennen. En ook aan zijn beeld gelijkvormig worden. Ik dacht wel dat dat belangrijk was om dat ook eens naar voren te halen. Er zijn mensen die heel erg op zoek zijn naar wat God van hen wil. Naar het plan van God met hun leven. Maar je kunt als je daar nou op zoek bent niet alleen afgaan op een gevoel of een overtuiging die je hebt. Het is belangrijk dat het bevestigd wordt door anderen. Dat er broeders en zusters zijn die roeping herkennen. Die zeggen van ja, weet je, voor je gebeden en volgens mij is dit van God. En pas als het in stereo is, dan weet je, ja, dat is dan de weg die de Heere God wijst. Maria, ze pakt haar koffers en ze gaat met spoed naar Elisabeth en daar gebeurt het. Daar daalt het woord van de engel neer van haar hoofd, zul maar zeggen, in haar hart. Dan komt de vreugde, het inzicht in de gemeenschap. En dan gaat ze zingen. Een bijzonder lied. Kom ik bij mijn tweede punt. Maria zegt een paar dingen over zichzelf. En ze zegt heel veel dingen over de Heere God. Wat zegt ze over zichzelf? Moet er maar eens meekijken. Versen 46 tot en met 49. Dan kom je heel vaak het woordje mij, ik, in tegen. Mijn ziel maakt grote Heere. Mijn geest verheugt zich. Mijn zaligmaker, zijn dienares. Van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan. Heilig is zijn naam. Heel veel keer het woordje mij. Je proeft als je die woorden leest, hè, dat de bijzondere positie die Maria heeft. Wij als protestanten hebben daar eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Was ook wel te begrijpen, denk ik, vanuit de reactie tegen de katholieke kerk, die Maria toch zag als een soort voorbidster, een middelaar. Als u zelf van huis uit een katholieke achtergrond heeft gehad, dan kent u dat wel, dat je een paar keer op een dag het Ave Maria moest bidden, een wees gegroetje. Dat komt uit het Bijbelgedeelte wat vanmorgen en vanavond of vanmiddag aan de orde is. Dat gebed, misschien kent u het wel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Nou, tot zover is het nog wel Bijbels, denk ik. Maar dan gaat het gebed verder. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Het Ave Maria. Katholieke gelovigen erkennen de bijzondere plaats van Maria. Maar toch, dit gebed gaat wel een stapje te ver, om zo te zeggen. Dat Maria een middelares is, ja, zo zegt ze het zelf niet. Want hoe spreekt ze in vers 47? Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, mijn redder. Maria is iemand die ook redding nodig had, een zondig mensenkind, net als wij. Dat beleidt ze ook. En bovendien, als de engel haar ontmoet, wees gegroet, Maria, dan zegt hij niet, je bent vol van genade, maar dan zegt hij, je bent begenadigd. Die genade is niet iets wat Maria bezit, maar die wordt haar van Gods wegen geschonken. Dat is toch wat anders. Maria is niet de geefster van genade, maar de ontvanger van genade, het voorwerp ervan. Dus dat is wel belangrijk om te beseffen. Dat ze geen middelaar is, dat is de Heer Jezus. En toch krijgt ze wel een bijzondere plaats hier. Alle geslachten zullen mij zalig spreken. Dat is een bijzonder woord. Wat zou ermee bedoeld zijn? Ik denk dit, daar ging het vanmorgen natuurlijk ook al een beetje over. Maria wordt door Heere God toch gezien als een model, als een bron van inspiratie. En waarom dan? Omdat ze zo vol genade was? Nee, maar vanwege haar geloofshouding. Omdat ze op het woord van de Heere antwoordde met overgave. Heere, als u dit tegen mij zegt, ik begrijp het niet. Maar als u het zegt, dan zal het waar zijn. Dat is die houding van Maria, die waarin ze tot, voor ons tot voorbeeld is. God zoekt mensen, onder ons ook. Die net als Maria het met het woord van de Heere zullen wagen. Die zich overgeven aan hem. Die niet zoals Zacharias met ja maars komen, maar die zeggen ja Heere. Als u dit vraagt, dan zal ik mij aan u gewonnen geven. God zegt middels deze versen, heb je ook acht geslagen op Maria? Zie je haar geloofshouding? Volg haar voorbeeld na. Doe je dat ook? Doet u dat ook? Maria zegt iets over zichzelf. Maar natuurlijk zegt ze heel veel als het derde punt over de Heere God. Dat loflied gaat over in een loflied op ja, de daden van de Heere God. Als je kijkt hoe vaak het woordje hij terugkomt. Hij heeft omgezien, hij is machtig, hij heeft een krachtig werk gedaan. Hij heeft hoogmoedigen uitgedreven, hij heeft machtigen van de troon gestoten, nederigen verhoogd, steeds maar weer hij heeft. Dat lied is een aaneenreiging van de daden van de Heere God. En daarin is dit eerste kerstlied denk ik zo bijzonder. Het gaat niet over de winternacht, over de os en de ezel, de herdertjes in het veld. Nee, het is geen zoetsappig lied, maar het is zo kernachtig. Want wat zegt Maria in dit lied? Ja, inderdaad. God in zijn genade is naar deze wereld gekomen. God in zijn genade, dat vieren we deze weken, dat gedenken we met kerst, is Gods genade is op aarde zichtbaar geworden. Na zoveel eeuwen van stilte is hij opnieuw in beweging gekomen. Je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment dat de engel naar Jeruzalem, naar de Galilea is gegaan, is de wind van Gods genade opnieuw weer krachtig gaan blazen. En het is als bij een krachtige wind, dat weet je misschien wel, als je van zeilen of surfen houdt, als je voor de wind gaat, half wind kan ook, dan kun je ontzettend ver komen. Op allerlei plekken kan de wind je brengen. Maar als je er niet op bent voorbereid, als je niet kunt zeilen, als je niet kunt surfen, dan kun je ook door de wind zomaar wegdrijven. Meegenomen worden, verkeerde kant op. Als je niet oppast bij een sterke wind, kan je boot omkieperen, kun je op de rotsen terechtkomen. En dat is wat Maria zegt. Gods genade is gaan blazen. En als je het in nederigheid ontmoet, dan ontvang je zijn genade. Dat staat zo duidelijk in het lied. Zijn barmhartigheid is voor degene die hem vrezen. Die ontzag hebben, die zeggen, Heer, zegt u het maar. Mensen, laat met mij gebeuren overeenkomstig uw woord. Mensen die nederig zijn. De armen van geest, waar Jezus later over spreekt. Hongerige mensen met lege handen. Die worden door God verzadigd. Dus dat is wel de teneur van dat lied. Wil je die genade ontvangen, dan heb je lege handen nodig. Die ontvankelijkheid, die overgave. En dan zul je dat ruim ontvangen. Mensen die zich verwonderen, Heer, wat bent u goed dat u naar mij omziet. Vanochtend ging het daar ook al even over. Terwijl er zoveel op mij aan te merken valt. Dat je daar verwonderd over bent. Heb je dat wel eens? Het evangelie waar Maria over spreekt is dat mensen gered worden door genade. Niet omdat ze zelf goede mensen zijn, maar juist vanwege die lege handen. Daar gaat haar lied over. Als je nederig bent, dan zal God je oprichten. Dan zul je door de wind van zijn geest meegenomen worden. Op de oceaan van zijn liefde. Dan zul je in bijzondere plekken komen. Met de wind in de rug kom je tot je bestemming. En de geest blaast je zo in de armen van God. Maar zo ook een andere kant, zegt het lied. Als je trots bent, hoogmoedig, dan blaast de wind van God je omver. Val je van de troon af. En er staat in vers 51, hoogmoedigen zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Dat is eigenlijk een aangrijpend woord, als je dat wat op je laat inwerken. Dat uiteengedreven, daar zit iets in van desintegratie, van uit elkaar vallen. Dan zul je dus geen mens meer kunnen zijn uit één stuk. Maar sociaal, psychologisch, godsdienstig, relationeel verdeeld raken. Je persoonlijkheid valt uit elkaar, cru gezegd. Dan raak je de grip op je leven totaal kwijt. Dat is wat dat lied zegt. De genade van God is als een sterke wind. Als je je mee laat nemen, kom je op ongelooflijke plaatsen. Die wind drijft je in de armen van God. Maar als je tegen die wind verzet, dan loop je het risico om schipbreuk te lijden. Het risico om te verdrinken. En daar gaat dit woord, dit lied van Maria over. Ze zingt ervan en wij horen het vanavond. De vraag is hoe we erop reageren. Want waar Maria over spreekt, daar eindig ik mee. Dat zal zeker gebeuren. Het is niet zomaar een lied, maar realiteit. Dat zie je aan twee dingen. Misschien is het je wel opgevallen. Versen 50 tot 55. Hij heeft. Hij heeft. Staat steeds in de voltooide. Voltooid tegenwoordige tijd. En dat is bijzonder. Het gaat over dingen die nog moeten gebeuren. Maar Maria spreekt erover als zijn een voldongen feit. Het gaat over de toekomst. Maar ze beschrijft het alsof het al gebeurd is. In het Grieks is dat de aoristus, de verteltijd van het verleden. En uitleggers wijzen erop dat dit een aoristus profeticum is. Een verleden tijd die je als een profetische werkwoord moet zien. Dat verwijst naar de toekomst. En Maria die krijgt door de geest iets te zien van de toekomst. Wat al realiteit is. Voor haar geestes oog is het al gebeurd. Hij heeft. Dan spreekt die zekerheid uit. Vanuit God gezien, voldongen feit. En dan als laatste nog dit. Aan het slot van het lied 55 zegt ze ook nog zoals hij gesproken heeft tot Abraham, zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Dat de engel Gabriël is gekomen, dat is de vervulling van een oude belofte die God 2000 jaar eerder aan Abraham had gegeven. Maar 2000 jaar, dat is voor ons een waanzinnig lange tijd, maar voor de Heere God is het als de dag van eergisteren. Wat hij had voorzegd, is uitgekomen. En de Heer Jezus die geboren is, die zal straks terugkomen. En wij leven in die tussentijd tussen zijn eerste en tweede komst. En die belofte van zijn wederkomst is ook al 2000 jaar oud. Maar als de eerste 2000 jaar is vervuld, dan zal hij die tweede 2000 jaar ook in vervulling brengen. Daar eindigt dat lied mee. We hoeven niet aan dit woord te twijfelen, het komt uit. Wat God zegt is waar. Laten we het ter harte nemen. Die wind van de genade die blaast nog steeds. En als wij net als Elisabeth in de Heer Jezus hem herkennen als onze, de Heer Jezus herkennen als onze Heer. En Marie, Elisabeth zei dat, de moeder van mijn Heer. Als wij de Heer Jezus herkennen en herkennen als onze Heer. Als Hij, als degene op wie we ons leven richten. Die we ook steeds beter willen leren kennen. Dan worden we door de wind van de geest meegenomen. Op de weg van de Heere God en die blaast ons zo in de armen van God. Amen.